BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Na een periode van bijna 8 jaar neemt Steven van Eyck deze week afscheid als voorzitter van de rijvereniging. En hij zwaait half december ook nog af bij de door hem zelf opgerichte mobiliteitsalliantie. Dat is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties in de mobiliteit.
Ja, het zijn er meer dan 20, volgens mij 25. Maar we gaan ze niet allemaal noemen, nee. Want dan zijn we al aan het eind van de uitzending. Maar het is wel tijd voor een afscheidsinterview met Steven van Eyck over de betaalbaarheid van mobiliteit, de toekomst van onze infrastructuur en betalen naar gebruik.
Rekening rijden bedoel je?
Ja, nee, sorry. Ja, nee, inderdaad. Je hebt gelijk.
Dat we dat even scherp hebben. Steven van Eyck, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, fijn er weer te zijn.
Ja, we hebben je zien komen en we zwaaien je ook weer uit.
Het voelt ook zo.
Ja, hè? Ja. We zijn heel benieuwd in welke hoedanigheid we dan in de toekomst met jou gaan praten.
Ik maar laat er niets over zeggen.
Nee, helaas. Ik probeer het even, maar goed. Het zit er bijna op. Welk gevoel overheerst?
Ja, je hebt natuurlijk altijd een beetje een dubbel gevoel van de dingen die gelukt zijn en de dingen die niet gelukt zijn. Ja. Wat gelukt is, nou ja, bijvoorbeeld de Mobiliteitsalliantie, waar je het over hebt. Dat is toch een instituut wat echt nu staat. Dat is een club mensen die elkaar hebben gevonden en die de mobiliteit in Nederland een beetje bepalen. Maar er zijn ook dingen niet gelukt. Kijk naar verkeersveiligheid. Dat vind ik echt een drama dat dat nog steeds de verkeerde kant op gaat. En we daar eigenlijk niet de stappen hebben gezet die we hadden moeten steppen. Nou is ook niet alles te verwijten aan rijvereniging of aan de Mobiliteitsalliantie. Maar je had het graag anders gezien.
Ja. En als je dat dan allemaal gaat optellen, is het dan een positieve balans, een negatieve balans?
Ja, ik ben natuurlijk een heel optimistisch mens, zo kennen jullie ook. Maar nee, dat is zeker een positieve balans. Okay, dus ik denk dat we echt wel de afgelopen jaren hebben laten zien waar mobiliteit in Nederland naartoe kan.
Ja.
Dat heeft de gemiddelde Nederlander ook gemerkt, of dat nou om persoon- of goederenvervoer gaat. En ja, weet je, als je alleen al naar zo'n regeerakkoord kijkt, afgelopen regeerakkoord, daar heeft nog nooit zoveel het woord mobiliteit in gestaan als nu. En bovendien zie je dat je ook aan tafel zit op echt grote dossiers. Of het nou de woningbouwopgave is, of de stikstof crisis die we hebben, of het terugdringen van CO2-uitstoot. Eigenlijk overal zit je wel aan tafel.
Ja, tegelijkertijd kan me voorstellen dat je juist nu eigenlijk totaal niet weet waar het naartoe gaat met de mobiliteit. We hebben 2 hele gekke jaren achter de rug, hè, die een enorme impact hebben gehad op onze mobiliteit. Mensen die zijn thuis gaan werken, veel meer mensen die in de auto zijn gestapt. Nou, we merken aan het openbaar vervoer dat ze nog steeds niet hersteld zijn en voorlopig niet gaan herstellen. Het is een moment van grote onzekerheid in de mobiliteitsbranche, kan ik me voorstellen.
Ja, en niet alleen in de mobiliteitsbranche. Het is natuurlijk zo dat iedere Nederlander op dit moment behoorlijk in de war is van prijsstijgingen tot en met mogelijkheden die er wel of niet zijn op de arbeidsmarkt. Kijk naar de enorme arbeidsmarktkrapte die er is. Het aantal burn-outs dat begint toe te nemen. Nou ja, je noemde net ook wel even hybride werk, hè? Wel of niet. Nou, vanochtend stond natuurlijk weer in het FD een heel artikel dat niet zo aanslaat als men had gewild. Ik zie dat ook een beetje als een gemiste kans. Dat volgens mij had je daar iets meer regie als werkgevers en werknemersorganisaties op moeten nemen. Dus met andere woorden, ja, die verwarring die is overal. Maar ja, ik denk dat de stabiliteit die er uiteindelijk in zit, omdat we de reizigers centraal zetten, het goederenvervoer centraal zetten en kijken hoe kan je nou als je alle trends doorzet. Hè, je kijkt naar bijvoorbeeld 2040, 2050. En je weet hoe Nederland er dan uitziet. Hoe we ons geld verdienen, hoe mensen socialiseren, recreëren, hoe ze naar hun werk gaan. En je vertaalt dat in termen van wat heb je dan nodig aan infrastructuur? Wat heb je dan nodig aan modaliteiten? Dus vervoersmodaliteiten. En hoe kan je dat vormgeven en hoe moet je daar vandaag mee beginnen? Ja, dan zie ik wel dat daar gewoon een hele duidelijke stijgende lijn in zit. Dus ja, dan ben ik iets minder in verwarring dan jullie wellicht.
Gelukkig.
Nou, mooi. Nee, dit komt allemaal nog ter sprake in deze aflevering. We gaan dit namelijk opdelen in 3 stellingen. Laten we met de eerste beginnen. Graag antwoorden met eens of oneens en nuanceren, dat kan dan later wel. Stelling 1. Als we niks doen, wordt mobiliteit voor veel Nederlanders onbetaalbaar.
Ja, eens.
Ja, we zitten in een tijd waarin alles duurder wordt. Mobiliteit ontkomt daar denk ik dan ook niet aan.
Ja, klopt wel. Maar zoals Mark Harberstad als onze minister ooit heeft gezegd, hij zei dat overigens buiten de Kamers om en met de mededeling dat het ook niet het officiële standpunt van het kabinet was. Laat dat gezegd zijn. Maar hij zei eigenlijk is mobiliteit een recht. Gewoon iets waar je rechten aan kan ontlenen. Dat je gewoon weet ik kan van A naar B voor wat ik dan ook uiteindelijk moet doen. En dat kan op dit moment niet. Want je zegt het is onbetaalbaar. Maar wat ik nog belangrijker vind is dat het soms ook onbereikbaar is of ontoegankelijk is.
Waardoor je mobiliteitsarmoede gaat krijgen?
Ja, exact. Mobiliteitsarmoede is de negatieve kant. Mobiliteitsgeluk is de positieve kant. Ja, ja. Overigens vind ik dat ook wel een verdienste van rijvereniging die met de Nobbe Foundation Foundation in de tijd samen de New Mobility Foundation heeft opgesteld. Samen overigens onder voorzitterschap van Jan-Peter Balkenende. Inmiddels is daar zelfs een internationale tak aan toegevoegd, de New Mobility Foundation International. En daar hebben we ook internationaal voor alle ministers van transport, infrastructuur en mobiliteit een presentatie gehouden hoe wij hier in Nederland die mobiliteitsarmoede aan het aanpakken zijn en mobiliteitsgeluk aan het bevorderen. En gebaseerd op dat idee van mobiliteit is een recht. Dat heb jij als Nederlander. Nou, dat zou je eigenlijk ook gewoon keurig moeten verankeren, zodat je ook iedere keer kan zeggen van ja, als jij naar de huisarts moet of je wil naar de bingo of je moet naar je werk, dan moet dat kunnen.
Ja. Ja, dat is hartstikke mooi. Alleen wat nu mensen gewoon in een portemonnee voelen is als ze bij de pomp staan. Of de kilometervergoeding die nog niet toereikend is.
Ja.
En het kabinet doet wel dingen. Die accijns is bijvoorbeeld tijdelijk verlaagd op brandstof. De onbelaste kilometervergoeding kan vanaf 1 januari omhoog naar 21 cent. Maar het voelt alsof het niet genoeg is.
Nou ja, de gemiddelde Nederlander ziet het niet als genoeg. Want anders dan had hij geen probleem met mobiliteit. Dan zouden ze overal naartoe kunnen als ze daar behoefte aan hebben. Je moet natuurlijk wel prioriteren. En je moet ook niet bij alles naar de overheid kijken en zeggen, nou ja, dat moet maar weer fiscaal gefaciliteerd worden. Of je moet het maar weer subsidiëren of wat dan ook. Het is ook een kwestie van werkgevers en werknemers die daar samen overleg over moeten voeren. En toch weer dat hybride werken. Waarom komen we nou niet tot betere afspraken dat mensen ook soms geen woon-werkverkeer hebben, omdat ze eenvoudigweg van huis uit blijven werken. En dus niet ook de weg daarmee belasten. Waarom lukt dat niet? Dus het hoeft niet altijd de overheid te zijn die hier de maat der dingen is.
Nee, oké, maar dat heeft op zich nog niet heel erg veel met betaalbaarheid van mobiliteit te maken, toch? Dat hybride werken.
Nou, ook omdat als je minder vaak reist, maak je dus minder vaak reiskosten. Dus is het per saldo goedkoper.
Ja, absoluut,
maar
ja.
Kijk überhaupt naar de kosten die op dit moment gestegen zijn van elektriciteit, überhaupt van energie, ook van brandstoffen. Dat vertaalt zich natuurlijk door. Treinkaartjes kan je niet goedkoop houden. Al helemaal niet als je ziet dat er ook nog eens een keer een arbeidsmarktkrapte is. Waardoor al die prijzen van dit personeel wat ons van A naar B brengt ook omhoog gaan. Dus het wordt erin verdisconteerd. Maar misschien kunnen we ook wel constateren dat we het erg lang erg luxe hebben gehad. Hè? En dat de kosten behoorlijk laag waren. Dus ik weet niet eens of dit niet een
Als ik kijk naar de kosten van bijvoorbeeld een auto, die zijn helemaal niet laag geweest en die worden alleen maar hoger.
Ja, dat de auto wordt altijd gezien als een melkkoe.
Het wordt gezien als een melkkoe, maar dat is meer hoe men er vanuit de Belastingdienst naar kijkt en hoe een overheid vindt dat je de autobezitter moet belasten. Daar hebben we al zo vaak van gezegd, ja, dat is volkomen doorgeslagen. Wij hoesten op dit moment meer dan 18 miljard per jaar als autobezitters op. Terwijl als je ziet wat er teruggaat naar de infrastructuur en wat er daadwerkelijk voor mobiliteit wordt gebruikt, dan zit je op maximaal 8 miljard. En de rest, daar onderhouden gewoon 3 complete departementen mee. Dus dat de automobilist wordt gezien als een melkkoe, dat is volkomen helder. En dat blijkt ook als je naar de opbouw kijkt, bijvoorbeeld van brandstofprijzen of van de motorrijtuigenbelasting of van de BPM. En dus daar zou je best als overheid ook nog eens iets kunnen afdoen zonder dat je jezelf nou onmiddellijk in je vingers snijdt.
Ja, maar daar gaan we het straks over hebben. Uiteindelijk gaan we naar betalen naar gebruik.
Maar er zit nog meer achter natuurlijk, hè, want we hebben het ook over het feit dat we blijkbaar allemaal elektrisch moeten gaan rijden.
Ja,
hè, dat is in ieder geval de visie. Wat zien we? Auto's worden alleen maar duurder, zijn al ontzettend duur in Nederland. En als je kijkt naar de nieuwste Volvo die is gepresenteerd, die is meer dan een ton.
Ja.
Aan euro's. Het is wel een grote SUV, dat is waar, maar
briljante auto waarschijnlijk.
Ongetwijfeld, maar wie kan dat betalen?
Als je toch ook op iets meer afstand kijkt en je ziet hoe op dit moment de prijsontwikkeling is van elektrische auto's ten opzichte van fossiele brandstof. Hè, dus gas, diesel, benzine. Dan zie je dat gas, benzine en diesel wordt steeds duurder. Dat komt omdat de techniek die nodig is om die CO2-uitstoot te reduceren, die wordt ongelooflijk duur. Hè, en dat wordt ook iedere keer weer moeilijker om dat de laatste percentage te uithalen. Tegelijkertijd zie je dat het aanbod van elektrische auto's over de volledige linie, dat daalt. Of de aanbod stijgt, maar de prijs daalt daardoor. Dus Op enig moment gaan die twee elkaar kruisen.
Relatief kleine auto's, dat wordt niet meer gebouwd, omdat daar dus geen marge meer op zit voor de fabrikanten.
Ja.
Dus de mensen met een kleine portemonnee zullen in de toekomst, zoals het er nu uitziet, gewoon geen auto zich kunnen veroorloven.
Ja, je ziet dat bij de Europese markten. Hè, dus je ziet de BMW's en de Volkswagen's en de Audi's en verzin het. Maar die hebben heel duidelijk gekozen voor het premium segment. Ja. Die hebben ook ongekend goede jaren in de afgelopen periode gemaakt. Dus winstgevendheid is daar top. Tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld China in dat gat duikt. En probeert juist in Nederland en via Nederland naar de rest van Europa, gateway to Europe, dat zijn we nog steeds, steeds kleinere modellen en echt goede stadsmodellen neer te gaan zetten. Dus ga er maar van uit dat dat in de toekomst ook wordt gecontinueerd.
Ja, maar de focus op elektrificatie, alleen daarop nu, dat is iets dat nu aan de gang is. Ben je daar mee eens dat we alleen daarnaar kijken? Of moeten we veel breder gaan?
Nee, kijk, Allereerst vind ik dat plug-in hybrids, die een duidelijke bijdrage kunnen leveren in het terugdringen van CO2-uitstoot, die worden zwaar onderbelicht. Dat doet het buitenland vaak niet. Wij doen dat wel. Ten tweede, ik kom net terug uit Zuid-Afrika. Daar hebben we een conferentie gehad van de OIKA. De OIKA is de wereldorganisatie van de autofabricerende landen. En dan geeft elk land een beetje een overzicht van hoe gaat het nou in ons land. En terwijl wij daar dan aan het presenteren zijn hoe in Europa bijvoorbeeld elektrificatie centraal staat, en dat doet Amerika ook, dan zie je op hetzelfde moment dat 3 keer de elektriciteit in Zuid-Afrika uitvalt. Voordat dat daar ook daadwerkelijk common sense is en iedereen gewoon een elektrische auto kan rijden, stop er maar mee. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. En als wij dan zeggen dat bijvoorbeeld alle Europese merken in 2035 stoppen met de fabrikage van fossiele auto's. Ja, hoe ga je dan dat buitenland daar überhaupt mee?
Die komen dus inderdaad uit China en misschien uit Japan en dergelijke.
Ja, waarschijnlijk.
Uit Vietnam,
ja, waarschijnlijk.
Uit Pakistan.
Ja, maar China gaat ook heel erg zwaar op elektrische over. Hoor.
Absoluut.
Maar weet je wat ik ook vind? Dat we veel meer naar techniekneutraliteit moeten kijken. Dus als je focust op elektrificatie van het totale autogebeuren, dan doe je dat omdat je zo min mogelijk CO2-uitstoot wil hebben. Hè? En liefst ook andere schadelijke stoffen wil elimineren. Maar als je kijkt naar waterstof bijvoorbeeld, dan heeft dat hetzelfde effect. En daar hebben we natuurlijk de boot behoorlijk gemist. Ja, terwijl in Duitsland op dit moment al een sluitend net is waardoor je altijd kan tanken. Ja, die auto's die kunnen niet doorrijden naar Nederland. Want we hebben nu 5, 6, wat is het, werkende stations die
openbaar
zijn.
Ja, maar er wordt over waterstof natuurlijk voor personenauto's altijd gezegd. Ja, dat is inefficiënt, moeten we niet doen. Voor zwaardere...
Het begint daar niet. Het begint bij zwaar vervoer, bij bussen, het begint bij vrachtwagens. Dat klopt. En je kan ook op andere manieren natuurlijk in de industrie kan je waterstof erg goed benutten. Ja. Maar die beweging zou wel in Nederland nu echt moeten maken. Overigens zie ik daar wel weer enig licht aan het eind van de tunnel schijnen, omdat men bij het kabinet nu ook begint te realiseren dat je echt op waterstof moet focussen.
Je had het over hybride werken, dat dat ook een belangrijk onderdeel is van het mobiel houden van Nederland. Je zou ook kunnen kijken naar andere vervoersmiddelen, hè, zoals de fiets, elektrische fiets, die elektrische scooter, die op kortere afstanden tot 10 kilometer, 15 kilometer een oplossing zouden kunnen zijn. Moet daar nog meer aandacht aan besteed worden?
Wat ik in de tijd wel eens heb geroepen, en dat is natuurlijk best wel riskant, want je krijgt de hele wereld achter je aan, is als je ziet hoe woon-werkverkeer op dit moment wordt ingevuld, dan kan je je afvragen of bij elke afstand ook elk vervoersmiddel moet worden gefinancierd. Je zou ook je kunnen afvragen, als jij nou op 10 kilometer afstand van je werk woont, en het is niet noodzakelijk dat je vanuit je werk heel Nederland gaat bezoeken, omdat je geen vertegenwoordiger, accountmanager, et cetera bent. Waarom zou je dan niet met een ander vervoersmiddel kunnen? En kunnen we dat niet wat meer met elkaar afspreken? Het geldt überhaupt voor die afstanden. Hè? Mensen die natuurlijk hun kinderen naar de crash brengen in een grote SUV en daar ook gewoon eigenlijk op 5 kilometer afstand komen. Ik zie je overslaggen, maar ik weet dat het bij jou niet het geval is. Voor de kijkers thuis. Dat je het wel weet hoe het in elkaar zit. Ja. Dus laten we eens verstandiger met het openbaar vervoer, verstandiger met de vervoersmodaliteiten omgaan en ook prijstechnisch gezien. Wij kennen allemaal de voorbeelden dat het eigenlijk veel goedkoper is als je met het vliegtuig naar Barcelona
maar
gaat.
Maar Steven, die zegt er waar wordt. En natuurlijk heb ik ook mijn kinderen destijds met de auto naar de crash gebracht. En ja, was het dan zin om weer met de auto terug naar huis te gaan en vervolgens mijn fiets te pakken om naar het werk te gaan? Nee, dan ga je gelijk door. Ja. Dus dat is natuurlijk een kwestie waar veel mensen mee zitten.
Klopt. Ja.
Maar er zijn ook weer veel afstanden.
Nee, maar je bent geëxcuseerd hoor.
Ja, maar inmiddels rij ik keurig op de fiets naar het werk. Ik doe mijn best.
En elektrische.
En elektrische.
Ja, dat ook nog. We gaan naar de tweede stelling. Meer asfalt is de enige manier om files te verminderen.
Nee. Dat is absoluut niet waar. Hè? En ik denk een beetje door de oogharen kijkend van wat er straks gepubliceerd gaat worden over bijvoorbeeld het ontsluiten van de infrastructuur met betrekking tot nieuwe woningen, dat je ook de hoop moet uitspreken dat daar straks toch zwaar wordt ingezet op de aanleg, het onderhoud en de verbetering van het openbaar vervoer. Want we hebben in de afgelopen periode, dus in de coronaperiode, gezien dat heel veel mensen hechten aan individueel vervoer. Dus die hebben auto's gekocht. Ja. Het aantal auto's, zeker tweedehands, is gigantisch toegenomen. Dat is geen houdbare kaart. Al helemaal niet als je de autonome goede component van het goederenvervoer daarbij optelt. Dus we hebben straks allemaal een auto, maar we staan straks allemaal wel stil op de snelweg. Ja, daar heb je niks aan, want je wilt doorstromen. Je wilt
maar dat kun je toch ook niet afdingen als je al zegt, mensen hebben behoefte aan persoonlijk vervoer. Nou, dat is per definitie niet openbaar vervoer.
Nee, maar dat komt omdat men in dat openbaar vervoer op dit moment nog niet aantreft wat men graag wil. Want die laatste kilometers moet je toch weer afleggen op een andere manier. Of je hebt onderbrekingen, omdat het spoor er weer uit ligt vanwege de elektriciteit. Of wat er ook maar gebeurt. Dus dat komt ook door achterstallig onderhoud. Dat komt ook omdat je op bepaalde plaatsen niet met het openbaar vervoer kan komen. En ik denk dat je daarin moet investeren. Dat je meer mensen de gelegenheid moet geven om in dat OV te stappen. Je ziet ook op dit moment dat na corona eigenlijk eigenlijk niet. Iedereen is teruggekeerd naar dat openbaar vervoer. Nee. Dus men kiest ervoor om dan toch maar in die file aan te sluiten. Maar ja, ik vind dat wel een stukje armoe. En bovendien is het voor de rest niet aangenaam, want die kunnen dan ook niet doorrijden.
Maar
dat is voor de economie niet goed.
Waren de problemen bij de NS je dan geen zorgen op dit moment? Want dat gaat echt niet goed.
Nee, tuurlijk. Overigens hebben ze daar natuurlijk een briljante baas aangenomen. Dus Wouter Koolmees die gaat dit allemaal oplossen. Maar ja, nee, kijk, natuurlijk
gaat
het niet. Ik
begrijp dat hij kaartjes wil gaan knippen. Maar heeft hij al door dat er geen kaartjes meer geknipt worden?
Ja, ja. Nou, ik denk dat hij dat wel door heeft.
Ja, toch wel. Ja.
Nee, Wouter is wel slim. Ja. Maar kijk, helder is dat ze met een aantal problemen kampen die zich tegelijkertijd manifesteren. Dus dat is een groot personeelstekort. Dat is achterstallig onderhoud. Dat is gestegen prijzen. En dat is een teruglopend aantal reizigers. Als je dat met elkaar combineert, heb je een giftige cocktail te pakken voor het openbaar vervoer. We hebben het nu over de NS, maar je kan het ook over de rest van het OV hebben. Dus wat je toch met elkaar moet doen, is je inspannen om te zorgen dat OV aan al die kanten wordt geholpen. En nogmaals, dat kan niet alleen maar door de overheid, bij wijze van spreken, maar de overheid heeft in de tijd wel verplicht om al die lijnen in stand te houden, om het dienstprogramma te draaien zoals ze dat gewend waren, terwijl ze tegen veel lagere opbrengsten aankeken. Dus ja, toen was die steun ook wel gerechtvaardigd.
Okay, maar je zegt, dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid.
Nee.
Wat vind je dan dat het bedrijfsleven de waarde van het openbaar vervoer beter moet inzien en daar een bijdrage aan moet gaan leveren meer?
Nee, ik denk dat je niet zozeer naar het bedrijfsleven moet kijken als wel naar de consumentenreiziger die je moet zien te motiveren om uiteindelijk gebruik te maken van het OV, waardoor daar het businessmodel weer klopt, omdat er meer mensen
van zullen heel veel investeringen nodig zijn om dat weer echt aantrekkelijk te maken, kan ik me voorstellen.
En ik kan me goed voorstellen dat die investeringen er nu ook echt aan gaan komen.
Oké. Okay.
Nou, ik ben benieuwd. Ik keek nog even naar jullie Delta-plan. Bij het Mobiliteitsalliantie hebben jullie een Delta-plan een paar jaar geleden gemaakt. Jullie zien echt toekomst in hubs, hè? Mobiliteitshubs aan randen van steden. Ik zie dat nog niet echt gebeuren.
Nee, gaat wat mij betreft ook te langzaam. Een hub heeft eigenlijk tot doel dat je bijvoorbeeld aankomt met de treinen, dat je op de app ziet dat je een Green Wheels kan pakken, een autootje of een Felix als scootertje of wat dan ook. Het staat daar klaar. Je weet A, dat die er is en beschikbaar is. B, je weet hoe lang het duurt om van A naar B te komen met dat vervoermiddel. En C, je weet wat het kost. En D, dat zou ook nog eens mooi zijn, want dat willen mensen tegenwoordig ook weten. Hoeveel vervuil je nou met dat vervoersmiddel? Kijk, dat inzetten op meerdere modaliteiten, zodat je gewoon weet, ik zet mijn auto daar neer en ik kan meteen hup met de tram of de metro of de bus kan ik naar de stad. Dat moet nog verder aangejaagd worden. Eigenlijk moet elke stad daar een plan de campagne maken hoe je dat het beste doet. Ik woon in Rotterdam, zit in de buurt van de Kapelse Brug en de Kralingse Zoom. Daar is dat eigenlijk perfect geregeld. Daar zie je gewoon dat er een hele grote PNR staat. Nou, Amsterdam zit natuurlijk met Rij Amsterdam en Rij Vereniging. Ja. Ook daar is dat goed geregeld. Maar dat is geen
hele goede parkeergarage.
Ja, nou, nee, hij lacht erbij, maar hij meent het wel. Hij meent het.
Prima, parkeergarage, ja, zeker. Nee, absoluut.
Stelling 3.
Ja, laten we naar stelling 3 gaan. De laatste stelling ook gelijk. Rekeningrijden gaat er echt komen.
100%. Er is geen weg terug. De politiek heeft dit besloten. De ambtenaren zijn gestaag bezig. We hebben hier heel erg lang voor gewedijverd en er is eigenlijk geen ander alternatief.
Heeft de politiek echt besloten?
Ja, in die zin dat er een onomkeerbaar proces is afgesproken waarin nu gewoon stappen worden gezet om het ook daadwerkelijk te effectueren. Alleen de tijd die de politiek en het ambtenarenapparaat en de wet en regelgeving en de vergunningen allemaal weer nemen. Je wordt er dood
van. Regeren is vooruitschuiven.
Eigenlijk komt het daar een beetje op neer, maar mijn overtuiging is nu dat men echt de kanteling heeft gemaakt, dat men ook zeker weet dat rekeningrijden het alternatief is wat het meest eerlijk is. En laten we ook daar eerlijk over zijn. Als je het niet doet, wat is dan het alternatief? Dat mensen die elektrisch rijden op dit moment geen bijdrage leveren. En dus, naarmate er meer elektrisch vervoer komt, de hele infrastructuur en de financiering daarvoor rust op de fossiele.
Het plan wat er nu ligt is een vlakke heffing voor iedereen in 2030. Ik zie daar nog niet echt een prikkel in zitten om naar dat elektrisch toe te gaan, wat jij zegt.
Dat is ook iets wat we heel nadrukkelijk hebben voorgesteld in het Deltaplan Mobiliteit. Dat is iets waar we nog steeds voor aan het lobbyen zijn. Ik heb het idee dat politieke partijen, lees VVD en dergelijke, dit nog als een argument gebruiken om straks in de onderhandelingen uit te ruilen. Maar er moet een component in komen die CO2-vervuiling, dus CO2-uitstoot, zwaarder belast. Dus dat betekent dat je elektrisch vervoer toch stimuleert ten opzichte van ander vervoer.
Dus jij ziet dat nog wel in het definitieve plan?
Ja, geloof ik in. Echt.
Komen.
Ja.
Maar gaat dat moet juist ook, weer moet niet tot mobiliteitsarmoede zorgen? Hè? Want mensen die dus niet zo'n elektrische auto kunnen betalen, omdat ze gewoon hartstikke duur zijn, ja, die komen wel in de problemen, want die moeten meer belasting gaan betalen.
Ja, daarom kijk ik liever naar techniekneutraliteit. Dat betekent dat je ook andere vormen hebt die minder uitstoot hebben. En hecht ik ook nog steeds aan die plug-in hybrids. Ik vind dat een onderkend iets. Daar zou die overheid veel meer mee moeten doen.
Ja, als ze opgeladen worden.
Als ze opgeladen worden, want daar weten we ook van dat de Mitsubishi Outlanders in de tijd werden ingeleverd met nog helemaal de ingepakte kabel erbij. Ja, dat is ook niet de bedoeling, want dan heb je wel de subsidie opgestreken, maar vervolgens niet geladen wat de bedoeling is. Overigens ook daar, laat die werkgever in relatie tot zijn werknemer dan gewoon afspraken maken over wat wel en niet vergoed wordt. Ja. Als jij bij de hybride auto's zou zeggen, ik vergoed wel als je elektrisch laat, maar niet als je bijvoorbeeld benzine laat, ja, dan heb je alweer een stimulans. Het zijn maar ideeën.
Alleen een laadpas erbij, geen tankpas.
Bijvoorbeeld, slim, hè?
Nou, dat kan heel slim zijn. Maar aan de andere kant denk ik, als er nog heel veel gelobbyd gaat worden over dat plan, over dat rekeningrijden, dan bestaat ook weer de kans dat het weer heel erg ingewikkeld gaat worden. Ja, we daar weet je, heel erg voor oppassen?
Nou, dat is echt de tragiek. Ik heb dat in de tijd natuurlijk ook als staatssecretaris van Financiën meegemaakt. Dan kom je op zich naar de Tweede Kamer met een goed sluitend wetsvoorstel. Maar ja, dan zitten er tegenwoordig 20 politieke partijen die allemaal hun vinger opsteken en iets richting hun achterban willen kunnen vertellen dat ze hebben binnengehaald. En daardoor wordt wetgeving complex, onuitvoerbaar, ethisch vaak niet uitlegbaar. En ja, daar moet eigenlijk ook de discipline van de Tweede Kamer eens betekenen dat men zegt, jongens, laten we het simpel, toegankelijk, eenvoudig houden, zodat de burger het gewoon begrijpt.
Ja, en de discipline genoodzaakt mij om dit interview af te ronden. We zijn door de stellingen heen. Later deze week het afscheid. En daarna?
Tja, probeer zal het zeggen? Nog een keer. Ja, ik ga het vanzelf meemaken. Ik heb het nog nooit zorgen gemaakt. Doe ik nu ook niet.
We zien het persbericht wel weer verschijnen.
Zo is het. Succes en heel veel dank. Steven van Eyck, scheidend voorzitter van de Rijvereniging en de Mobiliteitsalliantie. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan natuurlijk via onze website, via onze app, maar ook via elke gewenst podcastplatform.
Ja, en abonneer je dan. Heb je hem altijd als eerste. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail dan naar mobility@bnr.nl.
Blijf luisteren naar Nout en Meindert.
Dankjewel. Ik ben dus Meindert en dat is
Nout Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
Hoi, hoi.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.